本当あるの。ストリーディー、ストリーディー een keer uitgesteld is vanwege uw welbekende omstandigheden. Het is in het kader van het kruiswoord. In het kader van het kruiswoord, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hebben we nog wel, hè? Nou, even. Mensen thuis dat niet hebben, denken ze, dat is nieuw. Dan moet je het maar opzoeken op de site. Woensdagavond 5 oktober. Ja? Wij gaan vanavond dus door op onze studie van woensdag 5 oktober. En ik heb hier dat ook aangekondigd waar het over zou gaan. Toen sprak ik over onder andere het boek van Samuel Lee. Inmiddels een bekende boek. Verlangen naar een nieuw christendom. En hierin laat hij ons de Aramese tekst zien van Matteüs 27, vers 46. Het is allemaal even herhaling, hè? Maar heel kort om het te typeren. Deze tekst die hij ons laat zien, die komt uit de Peshitta, dat is de Aramese vertaling dus, van professor Lamsa. En in deze studie bracht ik niet alleen de suggestie over, maar ook wat mij betreft mijn overtuiging. Jezus roept aan het kruis niet uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nee, Jezus proclameert aan het kruis: mijn God, hiervoor ben ik bestemd. Jezus weet, ik ben bestemd om alle gerechtigheid te vervullen. Sommigen waren er al langer mee bezig, hoorde ik. Voor anderen was het een heel duidelijke ei-opener. Ik kreeg van een paar voorgangers zelfs van, nou, dit was helder en dit is veel duidelijker. En zo zit het dus in elkaar. Nou, dat vind ik ook mooi. Maar ook van jullie heb ik er veel over gehoord. En geen vragen. Prima. Samuel Lee schrijft dan, en ik denk dat ik dat toen ook gezegd heb, deze interpretatie is wel een beetje anders dan de gebruikelijke verwijzing naar Psalm 22, vers 2. Ja, toch? Hij gaat daar niet op Psalm 22, vers 2 door. Hij heeft dat gewoon punt en dan gaat hij weer verder met iets volgends. Ja, kan je het boek zelf ook zien. Nou, daarom gaan wij dan vanavond maar door op Psalm 22, vers 2. Ik zal je vertellen, dat was een hele klus. Dat had ik al eerder gezegd. En ik had hem eerst in een versie staan, zoiets van take it or leave it, zo zit het in elkaar. Bam. Toen dacht ik, ja, ik miste nog dingen en ik miste nog dingen. En met enige hulp van de Heer en door mensen om me heen is er uiteindelijk het volgende studie tot stand gekomen. Dus gaan we vanavond door op Psalm 22 vers 2. En we staan stil bij Psalm 22, vers 1 tot 22. Met tevens de vraag erboven, bidt Jezus deze psalm op het kruis. Dat is heel fundamenteel dat je dat meepakt. Dat stond ook al in de aankondiging, dacht ik. Ja? Goed. Veel mensen geloven dit namelijk. Dat heb ik ook voor je uitgezocht, als ik het nog niet wist. Mij lijkt dit erg onwaarschijnlijk. Dat is een voorzet, hè? Waar de uitwerking komt. Je ziet in deze psalm wel processen, als je hem bestudeerd hebt. En anders moet je het nog maar een keer doen. Processen die de psalmist, wie is de psalmist? Dat is hier David. Die David meemaakt als hij moet lijden. Soms door zijn eigen schuld. En soms om zijn koningschap, om zijn bediening. Als hij achtervolgd wordt, en dat kan je lezen in de Samuel-verhalen, ja, 1 en 2 Samuel. Als hij zich eenzaam voelt, kort hè, toebespitst op David. Het zijn ook processen die Jezus meemaakt, als hij voor ons moet lijden, als hij aan het kruis hangt, als mensen hem lasteren, jij met je volle evangelie, je dacht zeker dat, maar kijk eens wat er allemaal van geworden is. Ze verlaten je allemaal, zoiets. Deze processen merk je ook op, en je snapt wel bij wie ik nou kom, als je zelf moet lijden. Als je je eenzaam voelt. Als ze jouw leven, sterker nog, als ze jouw bediening aanvallen. Dan komen er demonen op jou af. En spreken ze tot jou. Rechtstreeks in je eigen hemel. Al die laster, al die spotternij, al die verwerpende taal. Je kan het horen in je gedachten. En daar proberen ze je mee in te pakken. Daar proberen ze je mee te kisten, om het zo maar te zeggen. En kisten heeft met de dood te maken. Niet met het leven. Zo. Nu, die heb je, processen, geschilderd, heel kort, kan je zelf uitwerken. Nu naar Psalm 22. In vers 1 lezen we, maar dat hadden jullie al gezegd, het is een psalm van David. Dus over wie gaat deze psalm? Over David, heel simpel. Vers 2, daar kom ik straks op terug. Ik loop eerst een paar belangrijke stukjes door. David roept uit in vers 3. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Ik kan het meelezen. David roept dus tot zijn God. Te midden van zijn, in zijn situatie, te midden van al die problemen. En hij hoort zijn God niet antwoorden. In de nacht, kijk maar mee, in de nacht van zijn verdrukking vindt David geen stilte. En weet je waarom niet? Dat zal ik je vertellen. Anderen toeteren in zijn oren. Verwerpen hem met wat ze zeggen. En dan verwoordt David zijn situatie zo. Maar ik ben een worm en geen mens. Neem je mee, hè? Psalm 22. Een verachting van mensen en geminacht door het volk. Kijk maar na in met name 1, 2 Samuel. Heel groot gedeelte. Ik ben een worm en geen mens. Een worm die stelt niets voor. Een worm die is weerloos. Die roept verachting op. Dus ze behandelen David alsof hij niets is. Een niemand. In een niemandsland. Maar David is de gezalfde van de Heer. Hij is in feite al koning op dat moment. Hij wordt 3 keer gezalfd, hè? Dat weet je wel. Ja. Maar het zit allemaal omheen, die tegenstand. En dan roept hij uit, al wie mij zien, drijven met mij de spot, trekken met de lip, nou, dat is bijzonder hoor, als je dat doet, en schudden het hoofd. Dat maakt David dus mee. Bijvoorbeeld als hij met Saul moet vluchten, als hij voor Saul moet vluchten, dan slaat hij op de vlucht. En wie gaat er dan met hem mee? Dat zijn niet de notabelen, dat zijn niet de edelen, dat zijn niet de mensen die hun schaapjes op het droge hebben, om het zo te zeggen. Hij vlucht met een stelletje paria's, degene die schuld hebben, degene die verkeerde dingen gedaan hebben. Dat is bijzonder. Met een uitschot van de maatschappij, zou ik willen zeggen. Om eens een uitdrukking uit deze tijd te gebruiken. Dat maakt David dus mee, zei ik. Dat ze met hun lip trekken, hun hoofd schudden, de spot met hem drijven. Het gebeurt later ook weer. En sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dat is terecht na zijn overspel met Batseba. Ze schudden het hoofd. En denk erom, ze doen het ook over jou en mij, hoor. Ja? In die uitkijk maken ze er hele verhalen van. Ze schudden het hoofd. De verbondenheid die David met zijn God heeft. Zijn vaste basis. Lees de verhalen maar na en lees anders psalmen maar. Die bespotten ze. Die proberen ze aan te tasten. Die proberen ze onderuit te halen. Zoals ze dat ook bij Jezus proberen. Geen kans. Zoals ze het ook bij jou en mij proberen. En dan zeggen ze, wentel het op de Heer. Daar beginnen ze mee. Wentel het op de Heer. Dat is zoiets, breng het maar bij God. En dan komt het wel goed hoor. Maar dat denken ze niet. En daarna spotten ze onder elkander. En dat hoor je hier. Laat God hem verlossen. Laat hij hem uitredden. Hij heeft toch welgevallen in hem. Hoe is dat bedoeld, denk je? Is dat helder bedoeld? Is dat gelovig bedoeld? Het is sarcastisch, aanvallend bedoeld. Het is bedoeld met de bedoeling van, zo gaat het dus niet gebeuren. Dit gaat niks worden met die persoon. Dit gaat niks worden met die gemeente. Zoiets. Met die bediening. Als David zo geliefd is bij God, dat hoor je erin, dan verlost God hem toch en kijk eens wat er gebeurt. Ja? Nog niet overeind gekomen, nog niet. Ze bedoelen, die liefde van God, die is er niet voor hem. Dat is hard gezegd, hè? Maar lees het nog maar eens in door. Want anders was het toch nooit zo ver gekomen en kijk eens wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan. In deze tijd kan je er ook nog min. Medestanders van vinden op aarde en terecht. Op aarde is het terecht. Maar voor een gelover is het niet terecht. Als er staat, God, hè, die was met David, toch? En dan gaan wij er een paar dingen uithalen die fout gingen. Ja. Ja, maar dat is ook het Calvinisme, weet je wel. Zo benaderen mensen elkaar ook wel eens. Zo, goed. David getuigt dat hij met God verbonden is. Hoe lang is die met God al verbonden? In de psalm getuigd vanaf? Vanaf. Ja, conceptie vanaf. Hij zegt zelf vanaf de baarmoeder. Dus dat kan je verder invullen. Specificeren natuurlijk. Hij spreekt ook over mijn God. En hij smeekt tot zijn God. Ik pak hem even verderop erbij. Blijf dan niet ver weg van mij. Nu benauwing te na komt. Nu er niemand is die helpt. David smeekt dus tot God. Ja? Hij uit zich over zijn geestelijke situatie. En dan zegt hij ook. Ik word in het nauw gedreven door mijn belagers. Ik zie hen als gevaarlijke stieren die mij omsingelen. Ze sperren hun muil daarmee open. Nou, dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Als leeuwen dat doen. En stieren. Ja? Dus zijn vijanden, en dat hoor je hier, die drijven hem in het nauw. Als stieren van Bazan, zeg ik wel eens. Als geestelijke stieren. Ja? Je denkt toch niet aan die stieren die je op het veld ziet, hè? Nee, toch? Als geestelijke stieren stieren zij op David af. Op zijn bediening. Dus op zijn koningschap. Zoals op jou afstieren, op je bediening, op je leven, op je koningschap. Ze omsingelen hem. Ze trekken hun mond open, dat hebben we al gehoord. Nou, als ze hun mond open gaan trekken, nou, hou je dan maar gedijst. Praat zeker niet mee. Ze beschuldigen hem. Ze lasteren hem. En in dat alles ontkennen zij dus zijn bestaansgrond. Ze ontkennen jouw bestaansgrond. Ze ontkennen het bestaansgrond van Jezus. En wat dit met David doet van binnen, dat hoor je in de volgende verzen. Hij zegt niet, die heb verkeerd gedaan en die heb verkeerd gedaan. Nee, hij uit gewoon zijn innerlijk, wat er allemaal gebeurt. Die processen die je kunt zien. Je merkt, hij heeft geen hoop meer. Ik zal het je zo laten zien. Je merkt, zijn hoop en kracht vloeien weg. En hij uit zich hierover. Ik ben uitgegoten als water. Al mijn beenderen liggen uit elkaar. Mijn hart lijkt geworden tot was in mijn binnenste, gesmolten. Dus je moet het even verstaan, en anders ga ik thuis nog maar eens doorlopen. Want ik pak hem snel met je door. Maar het gaat mij over de processen die je dan ziet. Die je bij David ziet, die je bij Jezus wel enigszins ziet, kom ik zo nog verder op. En die je bij jezelf kan ontdekken. En let nou op, als ik kijk naar die wanhoop, als ik kijk naar mensen die geen hoop meer hebben, de kracht die wegvloeit. Dit alles geldt niet voor Jezus als hij aan het kruis hangt. Ja, hij hangt daar als een bespotte. Hij hangt daar als de mensen zeggen, nou, het is met hem gedaan, dit gaat niks meer worden, want die kijken ook naar het zichtbare. Maar het is de vraag waar God naar kijkt. Ja? Dus dit geldt niet voor Jezus als hij voor ons lijdt. Pak dat even mee, want dan heb je tussendoor, heb je duidelijk waar de verschillen liggen. En David belijdt dan als een potscherf, is mijn kracht verdroogd. Eigenlijk zegt hij hiermee, dat zegt David, ik heb geen kracht meer. Ik red het niet meer. Ik red het niet meer, Heer. Mijn tong zit gekleefd aan mijn gehemelte. Ze hebben me... Wacht, pak deze even bij. Ze hebben mij gezet in het stof van de dood. Vers 16. A had je net en nu B. David gelooft, ik kom om. Ik red het niet. Mijn vijanden hebben mij gezet in het stof van de dood. Nou, dat is nogal wat. Je kan beter in het leven gezet worden. Een korte slag naar Jezus. Wat denkt hij als hij moet lijden? Wat gelooft hij? Jezus denkt niet wat David denkt. Hij gelooft ook niet wat David gelooft.
Hij ziet wel eerlijkheid voor
zich. Juist. Daar komen we aan. Hij beleidt het niet als hij aan het kruis hangt. Want, juist, hij ziet Gods heerlijkheid. Die ligt voor hem. Maar je moet door zoveel heen. Maar jij moet ook soms door zoveel heen, maar niet zoveel als Jezus. Ja? Je moet door zoveel heen. Maar hij komt er. Prachtig. Ja, logisch. En dan kom ik natuurlijk met de vraag. Dat hoef ik niet te beantwoorden. Zeg dat maar tegen de Heer. En jij, wat denk jij in jouw situatie? Wat geloof jij als je moet lijden? Misschien moet je wel lijden om een broeder of zuster. Gaat eens vreemd zeggen. Heb ik zondag ook niet zoiets gezegd? Wee je doorstaan totdat in de ander Christus tevoorschijn komt. Dus zo lang moet je lijden. En natuurlijk ben ik er zo, dan denk ik, ja, het zou fijn zijn als hij dat ook ziet en als gelijk de Christus tevoorschijn komt. Maar komt hij mij ook nog niet gelijk tevoorschijn. Heb je hem? Dus dan heb je hem gelijk weer relatief in de verhouding met elkaar. Demonen, wat doen die? Die proberen je neer te leggen in het stof. En misschien denk je hier nog gewoon een beetje aards natuurlijk. Je denkt, oh, die geestelijk denk je natuurlijk, maar die leggen je neer in het stof. Maar wat is de stof dan? Mensen, dat is de aardse materie. Dat is het goud. Dat is het geld waar alles om draait in deze maatschappij. Terwijl alles om Jezus zou mogen draaien. En daarom zijn er zoveel problemen, omdat dat niet zo is. Simpel, hè? Zo. Nou. Demonen die proberen je dus geestelijk dood te maken. En zegt David dan. Want honden omsingelen mij, een horde kwaaddoeners omgeeft mij, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ja, ze hebben een hekel aan me. Dan gaan ze schieten. Goed. Dat is terzijde. Dat houden we ook terzijde. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ja, inderdaad, geef het je gelijk, dat zien we bij Jezus letterlijk.
De NBV 21 heeft gebonden.
Wat?
De NBV 21 heeft staan, ze hebben hun voet gebonden. Dat vonden wij
dat. Ja, dat staat er niet. Nee. NBV 21, soms goed, maar van de week weer een hele discussie van een Hebreeuwse werkgroep, waar ik momenteel niet kom, langs zien komen. En die hadden over die NBV 21, ik zou je de tekst besparen, maar dat was echt... Nou, daar hadden ze geen goed woord voor over. Maar goed, we moeten ook hier weer zijn, hè, dat we zeggen, je moet het nuanceren. Sommige dingen zijn goed, dit staat er zeker niet. Ik heb dat Hebreeuwse woord ook nog voor me gehad, wat er staat, maar ik kan er nou niet even op komen. Het is duidelijk doorboren, doorbreken. Ja, zoiets. Goed, nou dat heb je dus met vertaling, hè, voor de helderheid. Ik heb dit alles gewoon vertaald zoals het er... En de HSV komt er heel dichtbij, dus op dat moment heb ik de HSV bij staan. Herziene Statenvertaling. Even omdat je over vertalingen begint. Ja, goed. Oké. Nu weer naar die tekst, maar dan voor jezelf. Dan kan je wel eens tegenkomen, zo'n situatie. Ja? En dan moet je niet eerst denken aan allerlei mensen die voor je deur staan en te springen en honden die blaffen overdag. Ja. Die honden, dat zijn demonen. En die knagen aan je bestaan. Ze knagen aan je geestelijke handen. Dat er daar maar niks meer uitkomt. Ze knagen aan je geestelijke voeten. Dat je maar geen stap meer vooruit zet. Ja, en je weet wat dat normaal betekent, zichtbaar. Maar geestelijk dus zeker. Ze slaan spijkers in je voeten. Ze slaan spijkers in je handen. En die spijkers zijn hun opmerkingen, die altijd heel aardig zijn, heel leuk. Hun beschuldigingen, je snapt me, hè? Hun verwijten. Demonen ontkennen jouw bestaan. Jouw bediening helemaal, volledig dus. Jij zal geen koning worden. Denk jij dat je iemand mag worden in de geestelijke wereld? Moest kijken wat er nou weer gebeurd is. Of ze halen iets terug uit je verleden. Of ze nemen iets uit het heden. Maar de toekomst is zodoende onbereikbaar voor jou. Nou, zo is het bij God niet, dacht ik. Want die schildert de toekomst voor je, Gods heerlijkheid. En die zegt, daar gaan we heen als je meeloopt. Ja, toch? En de rest, Heer, nou, dat lost zich wel op daarin. Zo zit het beter in elkaar. Want anders moet je over de rest, wat achter je ligt, zoveel praten. Ja? En je weet wat er gebeurt met mensen die omzien, hè? Denk maar aan de vrouw van Lot. Met de zoutpilaar. Goed, ik moet niet te veel uitweiden. Maar dit even terzijde dus. Om het misschien wat duidelijk te maken. Ze maken het David, ik ga weer naar David toe, dus moeilijk. Wat heb je voor je, hè? Die psalm heb je nog. Ze maken het Jezus ook moeilijk. Ze maken het jou moeilijk om geestelijk te blijven handelen. Om geestelijk te blijven wandelen. En ik weet waarover ik spreek. Als de crisissituaties zich voordoen. Ja? En dan ben ik blij dat de Heer dan ondersteunt. Dat hij kracht geeft. Ja? Anders was ik nergens. En de Heer ondersteunt als je hem volgt. De Heer ondersteunt zijn bedieningen in de gemeente. Ze maken het jou moeilijk om te blijven geloven in Gods gerechtigheid. Ja, het zie je in het algemeen in de religieuze wereld. Hè? Die zit altijd, ja, maar het kwaad. En hoe zit het dan allemaal? En als God dat dan toch doet. En die heeft misschien een bedoeling mee, hoor je dan ook nog. Dan zijn ze al iets verder in het denken. En God heeft er helemaal geen bedoeling mee. God doet dat niet eens. Ga nou toch weg? Nee, blijf maar. Ja, je snapt, hè? Goed. David zegt... Ik tel al mijn beenderen. Zie zij aanschouwen, zij zien op mij. Dat staat niet op die beenderen, dat snap je, hè? Ja? Dat je hem niet verkeerd leest. Het slaat op de mensen om hem heen. Om wie hem omringen. David is op een gegeven moment uitgemergeld. Vel over benen. En mensen zien dit. En ze kunnen hem dus helpen. Maar wat doen ze? Ze steken geen hand uit. Ze bespotten hem. Ze genieten van zijn ellende. Ah, dat is goed, want hij heeft ook verkeerde dingen gedaan. En dan komt tenslotte de straf nog net op tijd. En terwijl ze zo spotten en praten, ik hoop dat hij de rest er ook in meeneemt, is David voor hen dus al dood. En kijk maar in 1, 2 Samuel, ze beginnen zijn kleding te verdelen. Wat toebehoort aan David, koningschap en alles eromheen, dat verdelen ze met elkaar. Want wij doen het wel met elkaar, met z'n allen als stammen. Een zootje was het. De ene stam staat tegen de ander op. Toen al verdeeldheid. Lees het maar na in het Oude Testament, want daar weer er genoeg van. Het is ook op de duur wel weer goed gekomen. Hè? Als de mensen de Heer gingen volgen. Als de mensen dat volhielden. Ja? Dus wat David toebehoort, dat eigenen ze zich toe. Bij Jezus zien we, en dan krijg je de volgende tekst, ook letterlijk gebeuren. Ja? Ze verdelen mijn kleren voor hen. En over mijn kleed werpen zij het lot. Ik heb hem, hè? Ja, vers 19. Maar goed, David, als je goed meekijkt, dan richt hij zich ook weer op. Weer in die smeking. Dus hij blijft weer contact maken. Hij blijft weer terugkeren tot de Heer. Want je kan er wel eens van af zijn, hè? Toch? Nou, David is een goed voorbeeld. Je moet niet zeggen, ja, dat is bij mij niet zo. Als je intens leeft met de Heer, dan kan je ook wel eens dat je ineens, ja, waar bent u nou, Heer? Daar heb je een paar dingen van gehoord en gemerkt, heb ik je laten zien. Het zijn processen. Bij David zijn processen die Jezus tegenkomt, maar waar hij iets anders doorheen komt en staat. En dan zegt David, gij ene, blijf toch niet ver. O mijn sterkte, haast u mij ter hulpe. Naar de Bijbel. Ja? En gaat hij verder in vers 21. Red mij van het zwaard waardoor ik omkom. Je kent toch wel? Die met dat grote zwaard rondgaat. Met het rode paard. Openbaring 6. Dat schiet me nou eens naar binnen. Dus vandaar dat ik het even zeg. Dan zie je de verbanden, hè, geestelijk. Ja? Dat rode zwaard. Dat de vrede wegneemt. Dat dus Gods vrede wegneemt. En daarom ook de vrede van de wereld. Zo zit het in elkaar, in die volgorde. Bij henzelf. En vervolgens bij anderen, als ze de kans krijgen. Red mij van het zwaar waardoor ik omkom. Red mij uit de klauw van de hond het enige wat ik nog heb. Red dat uit de klauw van de hond. En wat is het enige wat hij nog heeft op dat moment weer? Die bestaansgrond, die verbondenheid, die verbinding met zijn God. Vind je die prachtig? Ja. Nou. Nu gaan we naar vers 2. Dus we hebben eerst even door die versen heen gelopen. Je kan het thuis eens nalezen. Ik dacht, het wordt te veel als ik er een preek van ga maken. Dus ik heb items gegeven die je zelf kan uitwerken. Ik heb tendensen aangegeven die erin zitten. En wat er tussendoor stond, daar heb ik ook nog iets van gezegd. Maar het was natuurlijk om een beetje ook te komen bij, hoe zit die psalm nou met het leven van Jezus? En heeft Jezus deze psalm echt gebeden op het kruis? Ja? Nu gaan we terug naar vers 2. En dat is heel belangrijk. Komt-ie. Ik neem de naardes. Pijl. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ver van mijn bevrijding. Van de woorden die ik brul. Ja. Je zou het zo, zoals nu de Griekse tekst staat, kunnen vertalen. Nou ga ik eens naar de Vulgaat toe. En daar staat in het Latijn, want Vulgaat is, weet je, is de Latijnse vertaling, hè, van oude en nieuwe. Daar staat, Deus, Deus meus, respice me, quare medeler in Christi, longe a salute mea, verba delectorum eorum. Klinkt mooi, hè? Ja, zo is Latijn, dat is zo mooi. Hoor. Ja, oké. Okay. Ik zal je ook laten zien wat er staat. Ik wou het niet gelijk mee vertalen, ik denk, God, mijn God, sla acht op mij. Waarom hebt u mij verlaten, ver van mijn bevrijding en ook ver van de woorden van mijn misstappen, of om de woorden van mijn misstappen? Daar zijn de mensen niet al heel over eens. Vandaar dat ik even geen voegwoord ertussen heb gevoegd. Dan gaan we nog even door. We zitten gewoon in hetzelfde vers, hè? In vers 2. Peshitta, Syrisch-Aramese vertaling van Dr. Lamsa. Dat staat hier netjes bij. Mijn God, en let nou op. Waarom laat u mij leven? U houdt toch mijn verlossing ver van mij, om de woorden van mijn dwaasheid. Nou kom je dichter in de buurt. Ja, ik help je een beetje. Dus in vers 2 staat in het Hebreeuws Satani. Ik laat het maar even zien. Anders hoor je die vreemde woorden en dan denk je, stik nou toch weer. He? Dan zou je de rest missen. Dat werkwoord betekent verlaten, in de steek laten. In het Aramees, en je ziet dat het een klein beetje op elkaar lijkt, staat er Saktani. En dit betekent in leven laten. Goed, tot zover dit. Dus, we vertalen dan, waarom laat u mij in leven? En er zit bij, dat moet je erbij horen, en verlicht u mijn lijden niet. Ik bid er toch om. We bidden er met z'n allen toch voor. Het is nog niet opgehouden. Het is nog niet weg. Ik kom het nog elke dag tegen. Dat ik eronder lijd. Zoiets. Ik verzin het even, maar dat is de tendens. De diepere betekenis hiervan is natuurlijk, God doet niets, bidden helpt niet, God heeft me verlaten, het evangelie brengt eigenlijk niet wat ik ervan verwacht, en dat komt bij David, daar moet je even goed kijken naar wat hij net zei, dat komt door David, om vanwege zijn zonde en vanwege dus de woorden van zijn dwaasheid. Zo ben ik er weer, ja. Dus dat komt omdat, zegt hij, ik gezondigd heb. Nou, terug naar Jezus aan het kruis. Precies, heel goed. Als Jezus aan het kruis hangt, dan denkt hij niet zo. Dan spreekt hij niet zo. Dan denkt hij dus niet dat God hem verlaten heeft of dat hij niets zal doen. En bovendien is die zonder zonde. Een gaaf offerlam. Ja, hoe komt David dan zo ver? Leg het je even uit. David, het lukt hem niet, nog steeds niet, om zijn doel te realiseren. Ga 1 en 2 Samuel nou echt maar eens lezen. Ja? Ik ga het niet allemaal uitleggen dan. Dan kan je het lezen. Dit ontmoedigt David. Dit maakt hem ongelukkig, wat hij in zijn gezinssituatie al niet, nee, dus wel meemaakt. Wat hij, ja toch? Daar weet je wel iets van. Wat hij meemaakt met al die stammen omheen, dan moet hij weg en dan moet hij zich als een waanzinnige ergens gaan gedragen. Weet je dat, dat verhaal? En dan zegt die koning, heb ik hier geen gekker genoeg dat je er nog heen brengt? Dat is altijd zijn woorden. Daar komen we later nog wel op, als we in februari David en zijn psalmen gaan behandelen. Maar het ontmoedigt David dus wat er allemaal gebeurt. Het maakt hem ook ongeduldig. Niet gezond is dat natuurlijk, maar ja. Hij vraagt zich af waarom God hem nog zal laten leven. Waarom laat u mij nog in leven? Dat heb je net toch gezien? Dat is heel reëel hoor. Want zo voelen, zo merken Semieten, zo spreken ze Semieten, als ze voelen dat ze falen. En Semieten, dat komt van Sem, dat weet je wel, hè? Daar komt Semieten vandaan. Dat zijn dus Oosterse volken. Waaronder ook Arabieren, voor de duidelijkheid. Ja, wij hebben dat altijd zo strikt gescheiden. Arabieren en Joden, dat is helemaal gescheiden. En de Arabieren zeggen shalem en de Joden zeggen shalom. Nou, je moet mij maar even het verschil geven. Dat is gewoon de klank. Ja, goed, dat is ook weer te zeggen. Zo spreken dus de Semieten als ze voelen dat ze falen. Als ze God niet meer opmerken. Als ze God niet meer voelen. Dan wensen zij dat God een einde aan hun leven maakt. En bij wie zien we dat nou ook? Bij welke godsman? Behalve David dan? Juist, inderdaad. Dat zien we bij Elia. Ik laat het je zien. En het is helemaal goed gegaan. Prachtig. Maar dan wordt hij eens achtervolgd. En dan loopt hij, nou, als je de kilometers ziet, die dan heel snel loopt. En dan ligt hij daar onder dat boompje, ligt hij daar. Ja? God gaat het weer oplossen hoor. Ja, hoe? Weet je het? Door raven te sturen met brood. Raven, onreine dieren. Het is toch wat, hè? Ja, goed. Ik ga naar de tekst. Want daar zie je het bewijs. Je had al gezegd, Elia. Zelf is hij de woestijn ingegaan. Een dag reis ver. Daar aangekomen gaat hij zitten onder één enkele bremstruik. En wenst dat zijn ziel mag sterven. Hij zegt, het is genoeg. Neem nu ene mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Geeft hij ook weer aan. Denk niet dat hij het erg positief bedoelt op dat moment dus. Nou, daar kan je dan weer een beetje aan ophalen. Als je ook eens een keer zoiets meemaakt. Ja, toch? Of niet? Dan zeggen we niet, dat was Elia, maar dat was een godsman. En die verschijnt later. In heerlijkheid. Dus die is ook opgenomen. Dat de Heer zei, dat God zei, nou, die laat gewoon... Precies. Juist. David vraagt dus aan God om hem te laten sterven. En dat klinkt natuurlijk weer een beetje te direct. En zo direct doen ze dat niet, want ze doen dat vaak in een vraagvorm. Mijn God, waarom laat u mij leven? Heb je hem? Je moet even meedenken hoor, vanavond. Waarom laat u mij leven? En dan komt vers 2b. U houdt mijn verlossing ver van mij om de woorden van mijn dwaasheid. Ik volg nu de Arameese tekst van de Peshitta. Ja? Van professor Lamza. Je hebt het, hè? David verkeert in nood. Hij twijfelt. Hij heeft geen zicht op zijn toekomst. Hij zondigt ook in zijn leven. En hij bekent dan uiteindelijk schuld. Dat weet je nog, hè, als Nathan bij hem komt. Nou, als ik nou naar Jezus ga. Als hij aan het kruis hangt. Zonder zonde. Hij twijfelt. Wat?
Hij heeft ook geen dwaasheid gedaan.
Hij heeft ook geen dwaasheid gedaan. Nee. Nee. De dwaas die zegt in zijn hart. En hij twijfelt niet. Mooi, hè?
Hij bidt zelfs voor zijn belagers.
Ja, hij bidt voor zijn belagers. En hij zegt, vader, vergeef het hun. Ze staan er die spijkers in zijn voeten te slaan. Ik heb wel eens meer gezegd, heel lang geleden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat de mensen tegenwoordig zeggen. Oh, ik denk niet dat ze niet weten. Ze slaan toch die spijkers in zijn voeten. Jezus zegt het op deze manier. En daar zit een geheim in. Dus daar kan je niet een andere theorie over ophangen. Maar er zit een geheim in van leven met God. Zo. Dan kom je aan hele andere dingen toe dan aan die dingen. Zo.
Je moet er even aan denken dat hij in dat geval denkt van... Mijn verlossing is mijn dood. Dood is nooit je verlossing.
Nee, klopt.
Ja.
Klopt. Ja. Leven.
Ja.
Leven. En verder je laten verlossen.
Ja.
Ja, hij heeft het altijd gezegd.
En
die leerlingen lopen allemaal weg. En als hij dan opstaat. Nee, ik heb een spook gezien. Nee, het zal toch. Dat kan toch niet? Want hij was dood. Ja, ga het mij na nog. Misschien dat ik het een beetje te aanzet. Maar om het duidelijk te maken. En hij heeft gezegd: op de derde dag zal ik opstaan. We waren ze even vergeten. Ja, misschien hadden wij het misschien opgeschreven netjes, studie, op de derde dag zal hij opstaan. Ja, maar als nou werkelijk de nood aan de man komt, hoe sta je er dan in? Nou, dat blijkt soms, ja.
De Joden hadden het wel onthouden.
De Joden hadden het wel onthouden, ja. Want die zeiden, we moeten uitkijken. Hè? Maar ze hadden daar ook een, je moet even mee doorlezen, want straks halen ze hem nog weg en dan zeggen ze dat hij echt is opgestaan. Dus op die manier. Ja, mooi hè. Dus, Jezus kan zoiets ook niet gezegd hebben. Maar dat had je al wel ingevuld, hè? Ik probeer het een beetje rond met cirkels, probeer ik het een beetje duidelijk te maken. David zonde, hij spreekt soms dwaze woorden. Hij doet soms verkeerde dingen in zijn leven. Hij gaat mee met een onreine geest. Daar is hij overigens zelf verantwoordelijk voor. En dan pleegt hij overspel met Batseba. Hoe oud was David toen? Ja, ik ben ook een beetje met David bezig. Die was 50, net in zijn midlife-crisis, loopt hij daar op het dak. En hoe oud was Batseba? Ja, dat zal je ook niet geloven. Die was?
Ik denk een jonge vrouw.
Een jonge vrouw, heel jong nog, ja. Die was 17. Maar ik vind het ook niet normaal. Ik vind het ook niet normaal als ik naar buiten loop en ik zou daar een meisje van 17, die loopt daar naakt te baden. Dat is toch ook niet... Ja, ritueel baden, zeggen ze dan de uitleggers. En dat is belangrijk. Dan denk je, nou, doet het dan binnen. Maar het is ook niet normaal dat hij erop ingaat. Dat hij er zich niet van afzondert. Nou, ik schilder maar even wat acties, hè, die mogelijk zijn. Goed. Hij spreekt overspel met Batseba. Vervolgens laat er een man Uria laat hij omkomen. Je weet dat hij daar nog allerlei dingen voor uithaalt. Hij zegt, ga vooral naar je vrouw, je krijgt extra. Je bent nou toch thuis. En dan gaat hij naar zijn mannen. En daar hebben ze dan ook hele verhalen over wat het zou zijn. Het is duidelijk dat er waarschijnlijk niet zo'n goed huwelijk was. Laat ik het zo zeggen. Na 1 jaar. Het is toch wat. Goed. Terzijde. Omdat hij dat allemaal doet, moet hij lijden. En dat merkt David in zijn gevoelsleven. En dan zit hij vol emoties. Dat kan je wel bij voorstellen. Want hij is ook eerlijk. Ja, dan gaat dat werken. Hij zit vol vragen. Hij zit vol twijfels misschien. En hij verwoordt dit in deze psalm. En als je goed doorleest in deze psalm, dan zie je, David kent God echt. Ja? Ja, er zijn dingen misgegaan. Bij wie niet? Ja? En je moet niet 1 op 1 overzetten. Hij kent God echt. En waar zie je dat? Dat zie je bijvoorbeeld in vers 1. Hoe noemt David God? Mijn God. Toch? God is voor hem niet afstandelijk, oorspronkelijk althans. God is voor hem heel persoonlijk. En als er dan zonde is en God komt ver weg te zitten, ja, dat doet hem pijn. Maar dan beseft hij ook hoe dat allemaal zit en komt. En hoewel hij dan God kent, maar je kent de reden nu, voelt God ver weg. Goed. Nu naar de vraag. Is Psalm 22 vers 2 het kruiswoord van Jezus? Of is het dat niet? Dat is de vraag. En het laatste, dat het niet zo is, dat stelt natuurlijk professor Lamsa. Ik neem je mee. En nu wat gerichter. David is het onderwerp van deze psalm. Heb ik al gezegd. We lezen om de woorden van zijn misstappen. En David vertelt zijn misstappen, wat hij gedaan heeft, wat hij heeft gezegd. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je, hij begaat geen enkele misstap. Weet je wat een misstap was geweest van hem? Als ze roepen, ha, jij met je volle evangelie, kom van het kruis af. En wat zou het in de krant gestaan hebben? Want hij had er zo af kunnen stappen. Maar dan was hij niet de weg gegaan om alle gerechtigheid te vervullen. Hij wist, ik moet de dood ingaan en ik zie de heerlijkheid voor me. Dat is prachtig. En dat houdt je overeind in lijden. Soms met vallen en opstaan, als ik over mezelf praat. Ja? Dus, hij doet geen enkele zonde. Jullie hebben het al gezegd. Hij blijft zonder zonde een gaaf offerlam. Dus, bij Jezus is er geen sprake, totaal geen sprake, van de woorden van mijn misstap. Veel uitleggers willen deze hele psalm op Christus laten slaan. Dat hij hem gebeden, dat hij hem gelezen heeft. Want hij kent het natuurlijk uit zijn hoofd. Denk ik wel. En dus ook vers 2. Daar heb ik al wat over gezegd. Maar dan zou Jezus het onderwerp in deze psalm zijn. En ik wil toch zo vrij zijn om aan te geven dat hij dat niet is. Want het gaat hier uitvoerig over David. Nog een keer. Ja, dat wel. Dus daarom heb ik aan het begin die processen geschilderd. Die daar wel, en dat kan tegen elkaar aan gaan schuren. Hè? En als je daar is gelijktekens tussen zet, dan zit je mis. Kom je er niet. Die processen zie je wel, maar je ziet niet die hele psalm natuurlijk. Want daar, waar David fout gegaan is, is Jezus niet fout gegaan. David is gezondigd, Jezus niet. Jezus heeft een hele andere intentie, staat er heel anders in. Dus hoogstens dingen uit dat proces zie je gebeuren, zoals je in zijn eigen leven ook ziet gebeuren. Want anders hou je het weer heel beperkt tot Jezus of tot David. Maar haal het ook naar je eigen leven toe. Dus, ik zei, Jezus is niet het onderwerp van deze psalm, het gaat hier over David. En die eerste aanwijzing heb ik al gegeven. David heeft gezondigd. David voelt zich eenzaam. En hij uit dit in: mijn God, waarom laat u mij nog leven? Het gaat even, is Psalm 22, vers 2 enzovoort. Had ik je gezegd, hè, als vraag. Nou, laat ik even iemand aan het woord. En dat is Diodorus van Tarsus. Leuk om daar ook eens van te horen. Dat is een belangrijk exegeet uit de vierde eeuw. Uit de vierde eeuw. Ja, ze willen niet dat je het hoort. Ja. Bisschop van Tarsus. En wat benadrukt deze Diodorus? Hij benadrukt allereerst in Psalm 22 is David het onderwerp. Hij zegt ook, David schrijft deze psalm nadat hij achtervolgd is door Absalom. Hij zegt ook, deze psalm verwijst niet, hij schrijft moet ik zeggen, deze psalm verwijst niet naar de dood en de opstanding van Christus. Wel, en dat heb je gehoord, zijn er overeenkomsten tussen de situatie van David, geestelijke situatie van Jezus. Ik zou noemen de processen die je ziet bij David en bij Jezus. Maar, zegt hij, dat betekent niet dat deze hele psalm over Christus gaat. Zo. Er is nog één reden. Matthäus citeert in zijn evangelie vaak teksten uit het Oude Testament. Dat weet je wel, hè? En daarmee geven ze aan, Matthäus die schrijft voor de Joden. En daar citeer je uit het Oude Testament. Om het een beetje te accentueren. En daar heeft hij altijd een vast patroon bij. Ik weet niet of je het weet, wat hij er dan altijd bij zet. Ja, opdat vervuld wordt wat geschreven staat. Ga maar eens door Matthäus heen. Dan zie je dat dat... En wat valt je nou op? Dat vaste patroon, dat heb je hier niet. Dus Jezus, weer eens anders gezegd, citeert Psalm 22 vers 2 niet. Vorige keer gezegd, hè, onderstreept. Zijn woorden aan het kruis drukken triomf en overwinning uit. En hij proclameert aan het kruis, hiertoe ben ik bestemd. Ik ben bestemd om alle gerechtigheid te vervullen. Om Gods heerlijkheid te openbaren. En voor mensen de weg vrij te maken tot de heerlijkheid van God. En hen dus allereerst ook te verzoenen. Goed. David vraagt zich in deze psalm af. Waarom word ik gespaard? Waarom moet ik toch zoveel strijden? En waarom straft God toch mijn vijanden niet? Dat zou toch mooi zijn? Als dat nu gelijk begon. Vind ik ook wel. Maar dan zie ik toch een beetje op een ander spoor, hè? Toch? Niet de liefde van God. David is zich bewust, dat weet je inmiddels, van Gods aanwezigheid. Hij spreekt tot zijn God. Als God hem verlaten had, ga ik weer even naar degene die in Psalm 22, vers 2 verlaten willen neerzetten. Dat begrijp je, hè? Als God hem verlaten had, dan zou hij niet tot God kunnen spreken. Maar hij spreekt gewoon tot God. En een commentaar uit de 9e eeuw ondersteunt dit. Want dat commentaar geeft aan, maar dat wordt natuurlijk nooit naar voren gehaald, dat snap je wel. Dat valt niet in de lijn waarin de christelijkheid zich nu bevindt, als het om dit onderwerp gaat. Dan staat er in dat commentaar: Jezus wordt totaal niet door God verlaten. Ik geef het letterlijk aan, hè. Zelfs niet in zijn lijden. Zelfs niet op het kruis. Zelfs niet in de dood. En God zelf doet hem opstaan uit de dood. Dus Jezus staat op in Gods kracht, in Gods heerlijkheid. En dat vind ik zo mooi, want dan kan je het ook naar jezelf toe halen. De Heer verlaat jou nooit. Toch? Ik vraag maar. Hij is met de rechtvaardigen. En hij is niet tegen, hij is met de zondaars. Dat is het mooie. Sommige mensen hebben dan de neiging om te denken, hij is met de rechtvaardigen, dus tegen de zondaars. Ja, toch? En als we niet uitkijken, dan tuinen we er zelf ook in. Ja, daar kan ik wat mee. Maar dat is, ja. Nou ja. Daar heb je alweer het surplus van dat je beter zou zijn of zo. Hij is met de zondaars. Dus hij is met iedereen. Mooi, hè? Want dan kan je nog problemen hebben. Hij is met jou in vreugde. Hij is met jou in je verdriet. Hij is met jou in lijden. Hij is met jou in pijn. Zijn kracht en zijn aanwezigheid blijven altijd werken. Als jij je openstelt voor hem. Ik zeg er iets bij, hè? Als je hem wil dienen, hem volgt door de hemelen heen. Op aarde is het volgen maar door de hemelen heen. Zijn kracht en zijn aanwezigheid, ze werken altijd om jou te begeleiden, te leiden in je leven, op wegen van compassie, op wegen van harmonie, op wegen van inzicht. Ten slotte. Het zwaartepunt van het kruiswoord van Jezus ligt in de betekenis en de kracht van het Arameese werkwoord sebach. Hierover sprak ik op de vorige studieavond. Tot dit of hiertoe hebt u mij bestemd. Dit is mijn bestemming. Zo. En dat komt niet voor in de stukken van Psalm 22. Psalm 22 is weliswaar wel toepasbaar op het leven van David. Voor gedeelte op het leven van Jezus. En geheel op je eigen leven. Maar Jezus bidt deze psalm niet op het kruis. Hierover ben ik hopelijk duidelijk geweest vanavond. En ik wil met je bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Ik bid dat de gedachten die verborgen liggen, het geheim wat erin verborgen ligt, dat overkomt. Het gaat me niet om alle woorden en alle zinnen, maar het gaat me om dat geheimenis wat u openbaart gewoon in deze twee studies. En dat u laat zien dat Psalm 22 een psalm is van een mens die in nood was. En dat we daar dingen tegenkomen, processen die je bij Jezus, die je bij jezelf, die je bij David tegenkomt. Maar dat er een hele hoop dingen eigen zijn aan het leven van David, die we daarin vinden. En wat veel minder dingen eigen aan Jezus. We zegen elkaar om dit gewoon, ja, met u door te nemen voor eigen leven, want persoonlijk ben je ook aangesproken. En om zo verder te komen. In ieder opzicht, de hemelen door, samen met elkaar verbonden, verbonden met u, door de hemelen heen, naar de voleinding. En daar zegen we elkaar in, ook deze avond, in Jezus' naam. Amen.